Gemeente, we zijn op deze Pinksterdag samengekomen in de dienst van openbare belijdenis en de bediening van de Heilige Doop. En in verband daarmee verzoek ik u om samen te zingen op Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat daar verder volgt, Psalm 122, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, het 11e vers. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament van Gods woord, namelijk 1 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7. De schriftlezing 1 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Daarna belijden we ons geloof en dat doen wij vanmorgen met zondag 20 van de Heidelberger Catechismus.
Het geschiedde nu in het 480ste jaar van de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte. In het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, in de maand Sif, deze is de tweede maand, dat hij het huis des Heren bouwde. En dat huis, het welk de koning Salomo de Heren bouwde, was van 60 ellen in zijn lengte, en van 20 in zijn breedte, en van 30 in zijn hoogte. En het voorhuis voor aan de tempel van dat huis was in zijn lengte van 20 ellen naar de breedte van het huis en 10 ellen in zijn breedte voor aan het huis. En hij maakte vensters aan het huis van gesloten uitzichten. En rondom aan de wand van het huis bouwde hij kamers aan de wanden van het huis rondom, beide van de tempel en van de aanspraakplaats. O, zo maakte hij zijkamers rondom. De opperste kamer was van 5 ellen in haar breedte, en de middelste van 6 ellen in haar breedte, en de derde van 7 ellen in haar breedte. Want hij had aan het huis rondom buitenwaarts inkortingen gemaakt, opdat zij zich niet hielden in de wanden van het huis. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zodat hij toegevoerd werd, gebouwd, zodat geen hamers nog beitels of enige ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd. Tot zover de schriftlezing. Wat geloof gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat Hij te samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is. Wat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 6 en daarvan het 7e vers. 1 Koningen 6 vers 7. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals hij toegevoegd was, gebouwd. Zodat geen hamers, nog bijl, nog enig ijzer gereedschap gehoord werd. In het huis, als het gebouwd werd, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij tot u komen, in de weg van het gebed, omdat u dat zelf in uw woord hebt gezegd. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En zo mogen deze morgen weer samen zijn in uw huis en mogen wij tot u komen in het gebed. En Heere, dan willen wij u drie dingen vragen. In de eerste plaats vragen wij u of u de prediking van het woord van deze morgen wil zegenen. Wilt u door de prediking van uw woord uw kerk bouwen, wat in uw woord voorgesteld wordt als een huis dat bestaat uit een fundament met stenen. Heere, wilt u deze morgen nog stenen toevoegen aan dat geestelijke huis van u? Dat betekent, wilt u nog zondaren bekeren, opdat ze tot dat geestelijke huis mogen gaan behoren? En Heere, als wij als zo'n steen gelegd zijn op dat fundament dat wijst op de Heere Jezus, en dan bidden wij u of wij deze morgen door de prediking verwonderd mogen worden, dat u ons wilde uithakken uit Adam en wilde leggen op Christus. Heere, zo bidden wij u allereerst om uw zegen over de bediening van uw woord, de prediking van uw woord. En geef uw knecht wat nodig is om te preken, en geef degene die hier samengekomen zijn wat nodig is om te luisteren, ook als we thuis mee mogen luisteren. Wij willen u nog wat vragen, Heere. Want het is ook een hele bijzondere dienst voor Annelies en Hilleke. Zij zullen een ja-woord geven aan u en uw dienst. Zij zullen belijdenis des geloofs afleggen. En Heer, u weet wat dat met hen gedaan heeft en wat het met hen doet ook in deze heilige ogenblikken. Zoudt u met hen willen zijn, Heere? En waar we regelmatig met elkaar over gesproken hebben, wilt u dat ook deze morgen in hun hart leggen. Het is genade, genade alleen, als ons ja-woord mogen geven. En houden kunnen we het niet in onszelf, maar we zijn aangewezen op u. Heere, geef ze een gezegende dienst, onuitwisbare indrukken. En laat het met hen mee mogen gaan de onbekende toekomst in. Zegen ze, Heere, door uw woord en door uw uitgestorte Pinkstergeest. En dan bidden wij, Heere, voor andere jongeren in onze gemeente, die zich ook aan het bezinnen zijn om belijdenis des geloofs af te mogen leggen, en die ook een besluit genomen hebben of nog moeten nemen om straks in het nieuwe seizoen ook de belijdeniscategorisatie te willen volgen. Heren, dat er nog velen mogen komen. U bent het zo waard, Heren. En we dragen uw namen aan ons voorhoofd. U hebt er recht op, Heere. Al kunnen we het zelf niet, maar wilt u het dan doen en de weg banen. En tegelijkertijd bidden wij u voor jonge mensen die dreigen af te haken of reeds afgehaakt zijn. U weet dat ook wat dat voor ouders kan betekenen, welk een verdriet dat kan geven. Ook als ze deze morgen getuigen zijn dat anderen hun ja-woord mogen geven. Heren, dat is het tweede wat we willen vragen. Maar we willen u nog iets vragen. Want u hebt het huwelijk van Falco en Hilleke willen zegenen met de kinderzegen. En deze morgen mag de kleine Jack gedoopt worden. En wij bidden u, wilt u deze ouders gedenken als zij geroepen worden dit kind op te voeden in de vreze des Heren. En wilt u met uw Heilige Geest ook in het hart van Jack werken. Heren, wilt u zo uw zegen geven bij deze drie dingen die wij aan u vragen. Zie een gunst op ons van boven, als u deze morgen hoorbaar en zichtbaar het evangelie verkondigt, en dat ook de bediening van de heilige doop voor uw kinderen nog een sacrament tot versterking van het geloof zou mogen zijn. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren uit louter genade om de verdienste van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten, de eerste voor de eredienst en de tweede voor de stichting Vriedestiemen. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 93, de versen 1 en 4. Psalm 93, de versen 1 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij psalm 4, het vierde vers, waarin wij zullen zingen: Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen. Heere, psalm 4, vers 4, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat was er toch een groot wonder wat er op de Pinksterdag gebeurde. Toen Petrus begon te preken daar in de stad Jeruzalem met zoveel mensen voor hem. En dat 3000 mensen door die ene preek werden bekeerd. Die mensen werden door de Heilige Geest overtuigd dat ze tegen God gezondigd hebben. En met het verslagen hart wat daardoor ontstond, riepen ze het uit: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Maar toen heeft Petrus het rijke evangelie mogen prediken voor hen. Hij heeft het hen mogen toeroepen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En ook dat woord werd voor deze verslagen mensen, die 3000 mensen, gezegend. Met dat woord werden zij vertroost door de Heilige Geest. Getroost vanwege het heil dat zij zagen in Christus. Zij mochten dat woord, zo staat er in de Bijbel, gaarne aannemen. Toen gingen die pas bekeerde zondaren verstaan wat de discipelen ook ervaren hebben in hun leven. En wat de Heer Jezus al eerder tegen hen gezegd had: gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En zo breidde de Heere zijn kerk uit. En deed hij dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zo bouwde de Heere zijn geestelijk huis, zijn geestelijke tempel. En dat vinden wij heel mooi afgebeeld bij de tempelbouw van de koning Salomo in het Oude Testament. Ook van die bouw van die tempel geldt wat later in de Hebreeënbrief te vinden is. Het is een voorbeeld, een schaduw van de hemelse dingen. En daar willen wij vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. En we schrijven als thema boven de prediking: de bouw van de tempel des Heren. De bouw van de tempel des Heren. We staan stil bij 3 gedachten. De bouwmeester, het bouwmateriaal en de bouwwijze. De bouw van de tempel des Heren. 3 gedachten: de bouwmeester, het bouwmateriaal en de bouwwijze. Toen koning David de ark heeft teruggebracht in de stad Jeruzalem, ontstond er in zijn hart een zeer grote begeerte. Weet je wat dat was, jongens en meisjes? Hij wilde een huis voor God bouwen. Want moet je eens voorstellen, koning David woonde zelf in een prachtig paleis. En die ark, die de nabijheid van de Heere symboliseerde, stond slechts in een tent. Nou, dacht David, dat kan niet. Als ik in zo'n machtig, prachtig paleis woont, dan moet er zeker voor de Heere een paleis komen, een gebouw komen. En heeft over nagedacht en kwam tot het besluit: ik ga een huis voor God bouwen. En toen hij een bezoekje kreeg van profeet Nathan, heeft hij dat met hem gedeeld. En zegt: Nathan, weet je wat ik zo graag zou willen? Ik wil een huis voor God. En Nathan meende dat David dat mocht doen. En hij zei het: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Zou David de bouwmeester van de tempel gaan worden? Nee, toch niet. De gedachten van de Heere God waren anders. En in de volgende nacht kwam de Heere tot Nathan en hij zei tegen Nathan: Nathan, je moet David een andere boodschap gaan brengen. Nee, David zal de bouwmeester niet zijn, maar zijn zoon Salomo zal de bouwmeester van de tempel zijn. En toen David dat de andere dag hoorde, toen was hij het ermee eens. Hij heeft zelfs een danklied gezongen. En in dat danklied zegt hij: nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid. Doe gelijk als gij gesproken heeft. En al heeft David heel veel maatregelen genomen en heel veel voorbereidingen getroffen voor die bouw, het is uiteindelijk Salomo geweest die de bouwmeester is geworden van de tempel. En daarom hebben wij het ook gelezen in dat eerste vers van 1 Koningen 6. Het geschiedde nu in het 480ste jaar, na de uitgang van de kinderen Israëls uit Egypte. In het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, dat hij, Salomo dus, het huis voor de Heere ging bouwen. Salomo, met die prachtige naam. Salomo betekent vrede. Salomo is de vredevorst. En die vredevorst was de bouwmeester van die prachtige eerste tempel in Jeruzalem. En dan gaan onze gedachten toch al verder. Want Salomo, de vredevorst, is met recht een type van de Heer Jezus Christus. En Jesaja heeft het al geprofeteerd: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam Vredevorst. Meer dan Salomo is hier, want hij, de Heer Jezus Christus, is onze vrede. En zoals koning Salomo eens de bouwmeester is geweest van die aardse tempel in Jeruzalem, zo is de Heer Jezus Christus de grote bouwmeester van de geestelijke tempel, het huis des Heren, de kerk des Heren. Maar wat heeft de Heer Jezus Christus dat zo heel anders gedaan dan koning Salomo? Wat Salomo nooit had gekund, kon de Heer Jezus Christus wel. Hij was het fundament van die geest, dat geestelijke gebouw. Hij wordt door Petrus in de Bijbel de levende steen genoemd, die gelegd is in Sion. Ja, Jesaja heeft het ook gezegd: ik leg een grondsteen, een fundament in Sion. Dat is een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Christus was het fundament. Christus was de steen van het geestelijke gebouw wat hij zal bouwen. En daarom is de Heer Jezus met recht de bouwmeester van dat huis. Maar om werkelijk de bouwmeester van dat huis te zijn en om dat fundament van dat huis te kunnen zijn, is er wel wat met de Heer Jezus gebeurd. We hebben er samen van gezongen, toch? Uit Psalm 118. De steen die door de bouwlieden verachtelijk was, een plaats werd ontzegd. En met die enkele woorden wordt het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus weergegeven. Er mocht op aarde geen plaats zijn voor de Heer Jezus als het fundament. Het werd verworpen. Nergens was er plaats voor de Heer Jezus Christus. In Bethlehem niet. Onder de mensen niet. In het huis van zijn vader niet. Bij zijn volk niet. Ja, zelfs brak er een moment aan dat hij de nabijheid van zijn eigen vader moest missen.
En in de straten van de Godstad Jeruzalem heeft het geklonken, kruist hem, weg met deze. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En er bleef voor deze Christus, voor dit fundament, voor deze levende steen, geen andere plaats meer over dan tussen hemel en aarde aan dat vervloekte kruishout. Hij was veracht, hij was verworpen door de bouwlieden. Dat waren in die dagen de overpriesters, de schriftgeleerden, de oversten van het volk, die als de bouwlieden over de kerk van God toen gesteld waren. Maar ze hebben Christus verworven. En het wonderlijke, juist in deze weg, werd Christus juist het fundament voor zijn kerk. Christus is de bouwmeester van zijn kerk. Op hem worden levende stenen gebouwd, totdat dat grote gebouw klaar zal komen tot de jongste dag. En hoe doet hij dat? Hoe doet de Heere dat, de Heer Jezus, als de grote bouwmeester? Dat doet hij door zijn Heilige Geest. En daarom mogen wij met recht zeggen, ook de Heilige Geest is de bouwmeester van dat geestelijke huis. Ik heb de tekst gisterenmorgen en gisterenmiddag een aantal keren aangehaald, zoals de profeet Zacharia ervan spreekt. Toen het ging over de tweede tempelbouw, na de ballingschap. Hoe moest die tweede tempel er toch komen? Nadat de eerste tempel verwoest was. Nou, zegt Zacharia, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. En dan schrijven onze kanttekenaren terecht. Te weten, de opbouwing van de tempel, mitschades de behoudenis en de zaligheid van mijn volk. Dus dat geestelijke gebouw, die tempel des Heren, wordt ook door de Heilige Geest gebouwd. Ja, het is ook het werk van de Vader. Want hoe wordt God de Vader nu genoemd? In Hebreeën 11. Hij is de kunstenaar en de bouwmeester van dat geestelijke huis. En dat woordje kunst, kunstenaar, dat betekent de architect. Dus God de Vader heeft met eerbied gesproken de tekeningen gemaakt. Als die hemelse architect naar zijn gemaakt bestek zal dat gebouw in eeuwigheid verrijzen. God de Vader heeft het alles uitgedacht. En zoals hij het uitgedacht heeft, zoals hij het bepaald heeft, zoals hij het met eerbied gesproken getekend heeft, zo zal het gaan en zo zal dat gebouw er komen. Hij staat er zelf voor in als de bouwmeester van het huis. Van eeuwigheid zag hij het gebouw al voor zich. Hij zorgde voor het fundament. Hij wist welke materialen er voor nodig waren. En hij wist ook op welke manier dit gebouw gebouwd zou worden. En zoals hij het voor ogen had, zou het voltooid worden. Welk een bouwmeester, gemeente, belijdeniscategezanten, is de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zorgen voor dit gebouw. En wat hebben wij deze drie enige God nodig? Om ook heel persoonlijk te mogen weten, om als een steentje in dat gebouw ingevoegd te zijn. Ja, daar moet je een levende steen voor worden. En dat is nou net het materiaal wat deze bouwmeester gaat gebruiken. Onze tweede gedachte. Het bouwmateriaal voor de tempel des Heren. In onze tekst wordt een van de bouwmaterialen genoemd die koning Salomo gebruikt heeft toen hij de tempel ging bouwen. Namelijk stenen. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen zoals hij toegevoegd was gebouwd. Ik ga het u maar even heel eenvoudig voorstellen. Vele kilometers bij de stad Jeruzalem vandaan, daar lag de berg Libanon. Daar lagen rotsen. En uit die grote rotsen moesten de stenen uitgehakt worden. Koning Salomo had daar 80.000 mensen voor. Steenhouwers voor in dienst genomen. U kunt dat vinden in 1 Koningen 5, vers 15b. En deze steenhouders, die moesten grote en kleine brokken uit de Libanon hakken. En van die ruwe, ongevormde blokken moesten ze prachtige steentjes maken die in dat gebouw geplaatst konden worden. Daarom spreekt onze tekst van volmaakte stenen. En dat afwerken van die stenen gebeurde niet op de bouwplaats in Jeruzalem, maar dat moest allemaal daar bij die Libanon gebeuren. Dus het uithakken uit de rotsen en het pas klaarmaken om het in Jeruzalem op het fundament te kunnen leggen. En u kunt zich wel voorstellen dat die 80.000 bouwhakkers daar in de bergen dag en nacht bezig waren en dat het enorm lawaai gaf in de bergen. Ook om die ruwe stenen pas klaar te maken voor de bouw. Echter, als die stenen pas klaar gemaakt waren en ze werden van de Libanon helemaal naar Jeruzalem gedragen en ze werden daar neergelegd op het fundament, moest het helemaal stil zijn. In alle rust moesten die stenen daar worden neergelegd. Geen hamergeluid mocht klinken, nog van een bijl, nog van ijzer gereedschap in het huis waar er gebouwd werd. Het leggen van die volmaakte stenen op dat fundament moest gebeuren in stilte en rust. Wat wil de Heere nu met dit beeld ons zeggen? Nou, die stenen, gemeente, die uit die rotsen worden uitgehouwen en vervolgens zodanig pas klaargemaakt werden om op dat fundament neergelegd te kunnen worden. Dat is nou het beeld van een zondaar die zalig wordt. Het is heel opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament niet alleen de Heer Jezus een levende steen wordt genoemd, maar ook de stenen die een plekje krijgen op dat fundament, die worden ook levende stenen genoemd. Eigenlijk kan dat niet, hè? Een steen die leeft. Want ja, wat is een steen? Een steen is hard, een steen is gevoelloos, koud, dood. Ja, wacht even. Is dat niet net het beeld van een mens van nature? Zijn wij ook niet in zonde ontvangen en geboren? Nee, wij worden niet geboren, geestelijk gezien, als prachtige, pas klaargemaakte stenen. Nee, wij worden als rotsen geboren, ruwe rotsen. Sterker nog, wij zijn van nature geen kinderen van God, maar kinderen des torens, kinderen van de duivel. Wij zitten van nature vast in de rotsblokken van deze wereld, in de rotsblokken van de zonde, in de rotsblokken van de duivel. En ons hart, zo zegt de Bijbel heel eerlijk, is een stenen hart, een geestelijk dood hart. Nee, zulke dode stenen zijn niet geschikt voor dat fundament van dat geestelijke godsgebouw. Wat erg toch, als dat nog steeds zo met ons is. Dan beslaan wij onnuttig de aarde. Dan zijn we nog steeds dode stenen. Al kunnen we in de kerk een plaatsje gekregen hebben. Al kunnen we het teken en het zegel van het verbond dragen. Al kunnen we belijdenis gedaan hebben. Aan het avondmaal zitten. Maar als we niet wederom geboren zijn. Dan zijn we als zo'n harde, dode, dorre steen. En dan voelt u toch wel, willen wij een levende steen kunnen worden, dan moet dat grote wonder gebeuren. Dat wij levend gemaakt worden. Dat wij wederom geboren worden. En dat kan. Want de Heilige Geest is uitgestort. Maar wat is dat dan? Wedergeboorte. Levendmaking. Mag ik het met de taal van onze tekst maar eenvoudig zeggen? Om uit die dode steenrots Adam uitgehouwen te worden. En zodanig door de Heilige Geest bewerkt te worden. Pas klaargemaakt te worden. Om een plaatsje te mogen krijgen op de steenrots Christus. Om zo bij dat gebouw van God de Vader ingevoegd te moeten worden en te mogen worden. Maar ja, dat valt niet mee. Om uitgehouwen te worden uit die steenrots Adam, van de zonde weggeslagen te worden, uit de wereld van de duivel. Ja, daar gebruikt de Heer een bijl voor, jongens en meisjes. Zoals die hakkers in de Libanon ook scherpe bijlen gebruikten om die stenen af te hakken, gebruikt de Heer ook een bijl. Weet je hoe die bijl heet? Dat is de bijl van Gods wet. En als die bijl je hart treft, dan ga je zien wie je bent. In het licht van Gods wet, een zondaar. Die tegen God gezondigd heeft. Maar omdat de Heer zijn liefde in je hart uitstort, wil je niet meer zondigen. En daarom ga je de zonde ook haten. Je gaat erbij wegvluchten. Ja, als de Heer begint te werken in je leven, dan gebeurt er wat. Dan komt er een betrekking op de Heer. En dan ga je zo graag willen wat de Heer van je vraagt. Je verstand wordt verlicht, zodat je Gods woord pas echt gaat lezen en herlezen en overdenken en ga verstaan wat de Heere tot je zegt vanuit het woord. Dan ga je ook leren door je eigen kracht kan het nooit meer goed worden tussen God en je hart. Je komt voor een onmogelijkheid te staan, vanuit jezelf. En toch wil je zo graag dat het goed komt tussen God en je ziel. En daarom ga je vragen, ga je bidden, ga je roepen, ga je zoeken. Zou er nog een middel zijn? Zou er nog een mogelijkheid zijn dat ik niet gestraft zal worden voor mijn zonde, hoewel ik dat verdiend heb? Maar zou er voor zo'n mensenkind als ik ben, zo'n zondaar, zo'n zondares, nog genade zijn. Kijk, dat werkt nou de Heilige Geest door zijn woord. Dat zijn die voorbereidende werken om plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. En daar werkt de Heilige Geest nou altijd op aan. Alles wat geen grond is voor de eeuwigheid, dat gaat de Heilige Geest wegnemen. Gaat hij er afhakken. Afveilen, afslijpen, zodat het waar wordt. moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Kijk, en als die stenen zo gepast gemaakt zijn, dan blijven ze niet in die bergen liggen, maar het doel is de tempel. De stenen die geschikt gemaakt worden, moeten op dat fundament gelegd worden. Ze moeten daar gebracht worden waar Christus is. Daar gaat het naartoe. En wat is het een wonder als een ontdekte zondaar, die zelf niets meer heeft, die failliet gegaan is geestelijk, van Christus gaat horen en tot hem geleid wordt. Want weet u, en dan ga ik weer even terug naar de geschiedenis, Salomo had niet alleen 80.000 hakkers daar in die bergen, maar had ook nog eens 70.000 dragers. Zie je het gebeuren? Daar zijn die stenen pas klaargemaakt in de Libanon. En terwijl de hakkers doorgaan met hun werk, komen de dragers om die steentjes naar Jeruzalem te dragen. En zo zendt de Heer ook vandaag nog zijn knechten. Om verloren zondaren die door de Heilige Geest ontdekt zijn aan hun zonde en schuld voor God, te leiden tot Christus. Nee, daar kunnen Gods knechten die mensen niet, zelf niet brengen. En daar kunnen die ontdekte zondaren zichzelf niet brengen. Maar dat doet Gods geest. Maar hij maakt wel gebruik van de prediking van het woord. En daarom zijn Gods knechten ook dragers. Ja, het zijn ook houwers, maar ze zijn ook dragers. Ze moeten wet en evangelie prediken. En al kan de wet pijn doen, en de wet doet pijn, en neemt de Heer alles van een mens af, en wordt het onrustig van binnen, en kan er geen lawaai ontstaan als je overtuigd wordt door je zonde, door de geest aan je zonde en schuld. Als de Heer een mensenkind bij Christus brengt, doet de Heilige Geest dat in het ruisen van een zachte stilte. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ook het lijden tot Christus. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de bouwwijze van de tempel des Heren. Nadat die stenen dus zijn uitgehakt uit de Libanon en pas klaargemaakt zijn, werden ze gedragen naar Jeruzalem en neergelegd op het fundament. Als volmaakte stenen, zo staat het in onze tekst. En zo komen ze aan op de bouwplaats. Daar is het stil. Dat wilde Salomo. Geen geluid van hamers, geen bijlslagen, niet het klinkend geluid van ijzeren gereedschap, stilte, rust. En zo worden die gepaste stenen ingemetseld in dat tempelgebouw. Dat was nou de bouwwijze die Salomo had voorgeschreven. En op diezelfde wijze werkt de Heilige Geest. In het leggen van die levende stenen op het fundament Christus, daar heerst rust, daar heerst vrede. O ja, in die toeleidende weg tot Christus kan het totaal onrustig zijn, kan het stormen van binnen. Maar als dat moment aanbreekt, dat Christus zich gaat openbaren aan je hart, en de Heilige Geest werkt dat zaligmakende geloof in je hart, dan komt daar het ruisen van een zachte stilte. En dat wijst allereerst op de Heilige Geest zelf. Want de Heilige Geest maakt geen lawaai. De Heilige Geest gaat niet van zichzelf spreken. Maar hij zal in al de waarheid leiden en hij zal spreken wat hij van Christus heeft gehoord. Hij zal van Christus gaan spreken. Hij zal van de weg tot de Vader gaan spreken. En dat doet hij in de stilte van het hart. En met diezelfde stilte werkt hij en schenkt hij dat zaligmakende geloof. En als hij op deze wijze bezig is te werken in een zondaar, dan wordt er iets in het hart ervaren, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn wreven bond getoond, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Ja, mijn ogen houdt mijn stil gemoed. Dus het zegt niet alleen iets over dat stille, verborgen werk van de geest zelf, maar dat stilte die daar heerste in die bouwplaats zegt ook iets over de stilte die ontstaat in het hart. Bij het gelovig zien op Christus. Bij het vluchten tot Christus en het aangrijpen van Christus zal dat onrustige geweten tot rust komen. Dan houden de bijlslagen van de wet op. Dan klopt de hamer van het aanklagend geweten niet meer. Dan moet de Satan zijn ijzeren gereedschap tot stilte brengen. En dan ziet zo'n mensenkind niemand anders dan Jezus alleen. En dan ontstaat er een onbeschrijfelijke diepe stilte in de ziel voor een moment. Zoals David het zegt, immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. En waar wordt die stilte nu door veroorzaakt? Die wordt nou veroorzaakt door dat offer van Christus. Want door dat offer van Christus is de toren van God tot stilte gebracht. Door dat offer van Christus is de vrede gekomen met God. En waar dat geloof begint te werken, al is het nog heel pril, zijn er van die kleine momenten al, dat er iets van die stilte wordt ervaren. Al is het alleen al dat je in de binnenkamer voor God zo'n opening ervaart tot de troon van Gods genade. En wat de Heilige Geest begint, dat gaat hij voleindigen. Zodat het steeds helderder en steeds duidelijker wordt wat nu die vrede met God is door het bloed van Christus. En dan kom ik tenslotte nog even bij die uitdrukking in onze tekst, volmaakte steen. Dat woordje volmaakt wat hier staat in de tekst, dat klinkt in het Hebreeuws shelema. Shelema. En daar hoor je weer dat woord shalom. Dus volmaakte steen betekent feitelijk heel letterlijk stenen van vrede. Voor die levende stenen is vrede aangebracht. En in die levende stenen wordt op Gods tijd die vrede gesmaakt en genoten. Dat is de vrede. Door het bloed des kruises. Wat zalig om zo als een levende steen op dat fundament te worden gelegd. Wat voor steen bent u? Ben jij? Zijn jullie, Blijdenskattegezanten? Je bent of een dode steen of een levende steen. O, als je nog dood bent en je zit nog vast in die rotsen, dan ben je nog niet geschikt gemaakt door de Heilige Geest om op dat fundament neergelegd te worden.
dan is Christus ten diepste nog een rot der ergernis en een steen des aanstoots. O, voel je het? De Heilige Geest is nodig om je geschikt te maken. En nu is het Pinksterfeest. Die Geest is gekomen om dit werk te doen. Om die heerlijke belofte te gaan vervullen. En ik zal een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal uw stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. O, dat je maar op je knieën terecht mag komen. Bij het geopende woord. En je vinger erbij mag leggen. En zeggen: Heere, ik heb het niet verdiend. Maar zou u dit woord alstublieft ook aan mij willen toepassen. Want als dat gebeurt, dan word je als een levend steentje op het fundament gelegd. Kom, nog één keer naar de bouwplaats vanmorgen. Ga je mee? De dragers lopen af en aan met die klaargemaakte stenen. Daar zie ik een drager lopen. Nee, hij heeft geen grote steen in zijn handen. Hij heeft maar een klein steentje. Hij kan het met één hand dragen. Misschien ben jij het wel. Misschien bent u het wel. Ik zie hem staan en geef het steentje over aan de bouwer op de bouwplaats. De bouwer bekijkt het. Is het te klein? Zou voor zo'n steentje wel een plekje zijn? Ja, de bouwer ziet het goed. Het is een volmaakt steentje. Helemaal voorbereid om een plaatsje te krijgen in het godsgebouw. Daar loopt de bouwer om het gebouw heen en zoekt naar een plekje. En hij vindt het. Het kan ook niet anders, want het steentje, hoe klein het ook is, is pas klaargemaakt voor het godsgebouw. En daar metselt hij het in. Met het bloed van Christus. Het kleinste steentje krijgt een plaats in het godsgebouw van de Heere. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En zo zullen allen die zalig worden een plaats krijgen op het fundament Christus. En dat fundament, gemeente, dat staat vast. Ja, het is het fundament waarvan de schrift zegt: hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijnen zijn. Amen. Dan gaan wij nu over tot het afleggen van belijdenis des geloofs. En Annelies en Hilleke, mag ik vragen jullie te gaan staan. Geliefde belijdeniscategezanten, u bent hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven, voor vele getuigen, oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Verklaart u dat u de leer van onze kerk, welke u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware, zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Belooft u dat u door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Belooft u dat u overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft u dat u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wil onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat u in leer of leven kwam te misgaan? Aagje Johanna Bouwmeester Olieman, wat is daarop uw antwoord? Hilligje Kalkman van der Hel, wat is daarop uw antwoord? Geliefde belijdeniscategezanten, we hebben best een goede tijd samen gehad. Het was een klein groepje, maar wel fijn. Klein, maar fijn. We zijn niet aan de oppervlakte gebleven als het gaat om de leer van de schrift. En we hebben dikwijls tegen elkaar gezegd, en ook in de persoonlijke gesprekken kwam het naar voren, het ging de diepte in. Het ging echt ergens over. De noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof, maar ook de weg waarin dat verworven is. En dan gaat het om de weg van Christus vernedering en verhoging. En jullie hebben het beide aangegeven, er waren lessen bij die verdwenen niet zomaar. Die gingen met jullie mee in de overdenking en dat bracht jullie op de knieën. Laat dat zo mogen voort blijven gaan, ook als je bent onder de verkondiging van het woord. Want het is door het woord dat de Heer zalig maakt. Het is zo eenvoudig. Vanmorgen heb je het gehoord. En misschien heb je het in stilte wel gebeden aan het einde van de preek. Heere, mag ik dat kleine steentje zijn? Wilt u mij maar pas klaarmaken? Ik kan het zelf niet, maar wil u het doen? Opdat ik ook in dat geestelijke gebouw van u een plaatsje zou mogen krijgen. Wees daarom veel werkzaam met het woord des Heren. Ook het woord wat ik zo heel persoonlijk aan jullie wil meegeven in dit gewichtige moment van jullie leven. Annelies, ik geef jou het woord mee uit Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Hilleke, jou wil ik een gebed meegeven uit Psalm 86 en daarvan het 11e vers, waarin het niet alleen gaat over de weg van Christus, maar ook de weg die de Heere met de zondaar gaat. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Gemeenten en allen die met ons vertegenwoordigd zijn, zullen wij nu deze jongbelijdende leden staande toezingen uit Psalm 87 en daarvan het 4e vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. 87, het vierde vers. Gaan we nu over tot de bediening van de heilige doop. Jullie mogen ook gaan zitten. En gaan we eerst luisteren naar het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat vinden in Marcus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan brede te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom een allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leerde zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Moeder Kalkman, wat is daarop uw antwoord? Vader Kalkman, beste Falco, ik hoop dat je Hilleke hierin bij mag staan als jullie samen proberen jullie kind op te voeden bij het woord van God. En daarom wil ik in dit moment jullie ook een woord meegeven. Opnieuw een woord van de Heere uit de Bijbel. Namelijk uit Markus 10. Het 14e vers, het tweede gedeelte. Laat de kindekens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulk is het koninkrijk Gods. Dit zei de Heer Jezus toen vaders en moeders tot de Heer Jezus kwamen om hun kind bij de Heer Jezus te brengen. Met maar één gebed. Heere Jezus, wilt u dit kind zegenen? Wilt u uw hand op dit kind leggen, opdat het voor eeuwig gezegend is? Die ouders die dat deden, die kenden de weg tot Christus. Anders hadden ze hun kind er niet kunnen brengen. En ik hoop, Falco en Hilleke, dat jullie deze weg ook mogen zoeken en vinden. Om de kleine Jack die jullie van de Heer ontvangen hebben, bij hem te brengen. En steeds met het gebed, Heere, mag ook dit kind door u gezegend zijn. En dat vraagt veel van jullie. Om het woord te openen en ook hem onderwijs te geven over de betekenis van de heilige doop en datgene wat in het woord van God geschreven staat. Kunnen jullie niet in eigen kracht, en daarom wens ik jullie toe een biddend leven en steeds maar vragen, Heere, help ons, leid ons. En ook het woord wat jij, Hilleke, in je belijdenis hebt meegekregen, laat dat ook een gebed voor jullie samen mogen zijn. Heere, leer ons uw weg voor onszelf en voor ons kind. Dat zij zo. Voordat we Jack gaan dopen, willen wij gaan zingen uit Psalm 105. En daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van de doop zingen wij deze ouders met hun kind staande toe. Psalm 134, het derde vers. Jack, René, Hendrik, Kalkman. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 122 en daarvan het derde vers, 122 vers 3. Wat een in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.